Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. We noemden u Psalm 121, vers 1. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 5, vanaf vers 1 tot en met 12. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht en lezing van de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Wat u genoemd te lezen, Matteüs 5, vanaf vers 1 tot en met vers 12. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu tijdig en dieper aan zich des Heren te zoeken in gebed. Heer, u hebt ons nog vergund dat wij hier in het leven hebben te zijn en de optrek hebben mogen maken naar uw bedehuis. Waar er weer een nieuwe week begonnen is en dat er een nieuwe dag mogen staande zijn, maar ook van het nieuwe leven gepredikt te worden. Maar bij de eerste woorden welke wij gelezen hebben, heb gij daarvan getuigd, Heer Jezus Christus, toen op de aarde paard. En zo zal het allemaal vervuld worden door u zelf ook in het volbrengen, hetgeen wat u hier aan beloften is gegeven hebt. En ook wat er aan onderwijs hebt te wezen, waarin wij aan de aanspraak plaats uw heiligheid zijn, aan de voetbank uw voeten en dat voor uw heilig aangezicht, waar wij wel een besef van mogen hebben, wanneer wij in het naderen tot u, zoals uw woord het zegt, naakt tot mij en ik zal tot u naken, dan hebben te verschijnen. En hier, wanneer daar de mensen sluit, dan is het behoefte zal kunnen voorzien worden, is het ook zo, dat het niet alleen bij het dagelijkse leven staat de nooddruft is, maar dat er ook aan de ziel getuigenis moet gegeven worden, willen wij onze noden verstaan en ook het nooddruftige weten, zoals u dat ook wil verschonen uit arm en uit genaam. Dat zegt ook eens in de wijze wanneer wij de koning hebben te ontmoeten en te naderen, dat het alleen in de nooddruft zou kunnen zijn en in de nederigheid van het hart of in de ootmoedigheid, omdat de hoogmoedige van verre zal worden aanschouwd en van u geen ding hebben te krijgen dan de dreiging en de straf die hier dan zal worden volbracht aan de mens die in deze diepgevallen staat hoogmoedig is. En daarom mochten wij hier dan zien dat de nederigheid voor de eer hebt te gaan en dat gij zelf dan ook in die dingen voorziet. Waar gaan uw belofte hebt te wezen wanneer wij in uw huis de gebeden doen en wanneer er gevraagd mag worden om hetgeen wat wij believen als het overeenkomt met uw woord en getuigenis. Want ach, de mens is één en al duisternis en heb zoveel trotsheid aan de Farizeeën gelijk dat hij ook zo net zo'n gebed zou kunnen hebben dan die welke nogthans van u niet zou worden gehoord. Maar die arme man die erachter in de tempel staat is een verloren staat. Waarin hij dan als schuldenaar voor uw aangezicht heeft te verschijnen, zal in dat kort gebedje van u verhoord zijn. En dan zegt u tegelijkertijd waar het om gaat, wanneer het over de mens gaat tenminste, want het gaat eigenlijk allemaal om uw eer en om uw heerlijkheid. Maar als het dan over die mens hebt te gaan, dan staan zo deze ging gerechtvaardigd te huizen. Dat is de eerste weldaad die gij in het leven van een zondaar geeft. Dat is de vergeving der zonde, dat is de rechtvaardigheid des levens, dat is de toerekening van de gerechtigheid, van de borgen, de zaligmaker Jezus Christus, die hier ja, de mens schuldloos stelt in u, welke dat heeft verdiend en welke dat heeft gebegeerd en dat ook wil delen en dit ook wil schenken aan een arme zond daaruit genaamd. Daarom wilt u zo ook dan in ons leven zijn en werken wanneer wie dan zijn en dat daarom ook zo het hart en het leven daarin betrokken mocht wezen, dat het niet alleen maar woorden zijn, en welke woordspelingen misschien de prachtige reden zou kunnen hebben, en nogthans niet het gebed, omdat het hart in het zuchten niet is gegaan, zoals dat bij uw kinderen gebeurt, uit de aandrijving van uw heilige geest, welke tot zuchten aanzet, en tot vluchten aanzet, en ook juist aanzet om bij u te wezen. En in uw huis te zijn, onder het woord te verkeren, dat is uit de Heilige Geest, dat kunnen we beter, dat het heeft te gebeuren, waar God heeft te werken, anders is daar geen betrekking op. En zo zien wij dat het ook is bij de dichter van deze psalm, wanneer hij in zijn reis, als een pelgrim, of als hij in zijn toevlucht tot name, tot u, tot de tempel hebt te gaan, tot de berg uw heiligheid. Hij zegt, ik sta de ogen uit gebergd heen, waarvan ik dag en nacht mijn hulp heeft te verwachten. Mijn hulp is alleen van de Heere, van de Heere alleen. En heeft hij dan in die afstand, die heeft hij te overbruggen, welke met de voeten des geloofs heeft te gaan. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Om de Heere te mogen ontmoeten op die bergen uw heiligheid en te zien op die altaren. Wanneer het gaat over de verzoening die door het bloed van Jezus Christus is, welke het gezegende opgenomen hebt te zijn. Wanneer het mag zijn dat er in de voorbereiding tot het heilige avondmaal aan gedacht mag worden, dan zien we dat het dan is terug denkend aan hetgeen wat u gezegd hebt, doet dat tot mijn gedachtenis, maar dat het ook in de gedachtenis van de oud-testamentische kerk die daarna vooruit gezien heeft, naar de komst van Christus, naar dat kruis, wat hier dan eigenlijk al omhelst is door het geloof en hier dan ook de zaligheid heeft willen bewerken van de oud-testamentische kerk, welke niet bij de schaduwen, maar bij het wezen wat in die schaduw afgebeeld is, heeft geleefd en zijn zalig geworden van verre aanschouwd en ook zo dan ook zijn zalig geworden. En u zou het op een andere manier kunnen zijn dat de mens van ver heeft te staan als het allemaal onmogelijk hebt te wezen, heren. En wanneer je het op zijn eigen hebt te zien op wat de mens dan in zichzelf is en wat hij in zichzelf hebt te blijven. Achten staat er alles tussenin. In de natuur staat is het de breuk, de scheiding die tussen God en tussen de mensen te zijn. Maar als het dan over elke zond hebt te gaan, dan is dat voor iedereen, ook voor uw kerk en volk, altijd van scheiding maken uit. Dan zou er ook nooit iets kunnen. Ook het sterven niet, wanneer we dan de gang moeten maken van alle vlees. Wanneer de mens dan zijn voeten stelt in het land van de schaduw des doods. Wanneer hij daar dicht bij dat graf hebt te staan en bij de dood die hij zou moeten sterven en hij ziet erop, dan kan dat ook niet, heren. Ach, dan weten we het wel dat wij dichtbij dat zouden kunnen zien, dat wij in het ziekenhuis liggen, wanneer we ernstig ziek zijn, zoals dat ook hier niet alleen per se voor degene die in het ziekenhuis zijn, maar ook hier in het midden van ons is, wanneer we zulke tijden gekregen hebben dat we niet meer beter kunnen worden, dat het levensverlengende zal gebeuren door nog wat handelingen te verrichten of kuren uit te schrijven. Ach, het is dat het leven dat kan eigenlijk niet zo verlengd worden, zoals wij denken dat wij het zelf zouden kunnen bepalen. Maar het is wel de tijd van de geboorte, de tijd van het sterven is vastgesteld. Maar als het daar zo is dat u dan door Psalm 91 daar zegt, dat er een tijd is dat u de verlenging geeft, dan is het een wijze van spreken. Als wij denken dat wij sterven met het ogenblik en we mochten van het bed nog opreizen en er mocht nog dan ook dan de medicijnen hulp bieden en de doktoren hun werk, hun hand te werk dan gezegend zien, dan kunnen wij spreken als wij als het dal worden opgevoerd, dat wij in het graf niet zijn gezonken, dat er dan sprake hebt te zijn van verlenging van tijd. De netvier is dan ook zo te wezen die mij zal aanroepen en ik zal hem verhoren en op mijn hoogte stellen en ik zal mijn heil doen zien en de dagen verlengen. Dan is dat zeker ook zo dan dat de mens dan daar dan ook de belofte gekregen heeft en dat dit ook zal kunnen vervuld worden, hoewel dat alles van eeuwigheid heeft vast te staan. En net zo goed als dat een mens in roekeloosheid, in dwaasheid, in goddeloosheid zijn leven zou kunnen verkorten, wanneer hij de Heer heeft te verzoeken, dan staat het ook even wel vast. En daarom vraagt het ook dat wij alle voorzichtigheid en verantwoordelijkheid hebben te kennen in gebruikmaking van de middelen. En daarom vragen wij of dat ook voor die vrouw nog gezegend mag worden. En ook zo voor die man die in het ziekenhuis daar ligt, dat het nog mocht worden opgericht. En ook zo voor onze ambtenaren, dat die dan ook zo dan ook weer dan hier versmelt of spoedig dan ook weer thuis zou mogen komen. Of ook wanneer we dan hier dan aan de zieken denken, ook hier weer zien dat de gemeente voor het grote deel dan ook weer vergaderd is, dat wij dan ook hoe onschuldig dat dan bepaalde dingen ook kunnen leiden te denken, dat wij dan wel zien dat het allemaal overal is, dat het nog dan zo wonder is dat we nog mogen zijn in de tijd welke het lieflijke eten genade is en dat wij nog weer in huis vergaderd zijn en het woord des Heren mochten horen en dat gij de uitspraken nog doet, dat we niet in de rampzaligheid zijn, dat we niet in de hel zijn weggezonken, dat u ons niet hebt weggestormd, dat u onze zonde met uw gramschap en toorn had willen bezoeken, dat u ons uitgedelgd hebt voor uw aangezicht, dat er geen plek meer zou wezen om in te nemen, dat wij van onze geliefde verstoten en van God voor eeuwig verlaten zijn. Daarom, heren, willen we het u ook daar in de erkentenis hebben toe te brengen. Het zal aan de dankzegging niet moeten ontbreken. Wanneer het is dat wij hier aan het huis des Heren hebben te betreden. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. om daar met lof uw grote naam te danken, waar dan alle reden voor is, wanneer we al deze zegeningen van u zouden kunnen optellen. Ach, dan zouden we net als een Hanna, dan zouden we net als Hanna altijd in de tempel willen wezen, toen zij vroeg haar man verloren is, en dat zij ter hele leven gewijd heeft aan de Heere, dat het is dat wij dan altijd bij u zou willen wonen, zoals dat bij die kerk dan leeft. Wanneer David zegt, wanneer hij in de strijd heeft te zijn, of wanneer hij moest vluchten, of wanneer hij zijn ballingschap heeft te verkeren, dan was hij met zijn geest in het huis des Heeren, waar het dan ook zo is dat hij dan gezegd heeft, al de dagen van zijn leven wilde wonen in het huis des Heeren. En zo heeft dan ook zo die Hanna niet meer een man gezocht, en heeft hij niet meer het gezin willen stichten, dan heeft hij zich daar geschaard bij dat altaar, op de plek die hij heeft aangewezen om dicht bij de Heere te wezen, en hier dan te schuilen, en hier geborgenheid te kennen, en hier dan ook zo de blijdschap en de vreugde te vinden in het leven, waarin dank wordt opgeofferd. Daarom, Heere, maak het in het hart van de kleine kinderen net zo, en net zoals bij de anderen het dan ook dan zijn, wanneer we niet kunnen gaan, het nog achtergebleven zijn, wanneer het is dat wij het dan ook met het hart hebben te wezen, of met het verlangen hebben te zijn, en nogthans verstoken hebben te wezen door krachteloosheid, hulpeloosheid, of door ziekte, of door ouderdom, of dat we in het huis zijn opgenomen, dat het dan nogthans van u de zegen mag krijgen. Al is het dat we met geen been meer kunnen lopen, zoals het dan van een Mephibosheth beschreven is, welke hij daar niet meer kon lopen, maar daar gedragen is, en hij door de koning het bevel gekregen heeft, dat ze hem zouden brengen, met een doodvonnis in zijn hart aan de tafel gebracht is, en in het huis des konings. Ach, dan mogen wij je dan vragen of er nog misschien wel van die Mephibosheth zijn, maar we kunnen nog wel vragen of de koning er is. En wanneer dat wordt gezien, dan zijn we allemaal kreupelen in onze gang. En hebben we allemaal een hart dat hier verslagen is. Dan hebben we allemaal wel doodvonnis bij ons te dragen. Dan hebben we niet waard dat we hebben te leven. Dan is een dode hond niet meer dat wij het zijn. En dat ook zo die Canaanese vrouw dus dat ook zelf gezegd heeft, nog meer dan een dode hond te zijn. Wanneer ze leeft. En hier de kruimeltjes dan op de rapen heeft. Die vallen van de tafel des Heren. Wat zou het dan groot zijn, Heren, dat die tafel dan mocht worden aangericht. En dat het pad niet wordt doorkruist met de vrees die we zouden kunnen hebben. Dat wij misschien uitgeschakeld worden, maar als het dan is dat wij uitgeschakeld zijn, dan bent u nog niet uitgeschakeld. En dan hangt het niet van ons af, dan hangt het helemaal niet van ons af. En dan is het juist ook helemaal niet met de waardigheid van onze personen, die niet boven de anderen kunnen uitreizen. Zo volstrekte geestelijke hoogmoed uit het verdorvenheid van het hart, als wij denken iets te zijn, terwijl dat we niet zijn. Maar mochten we dan hier dan niet kruiperig, geveinsd, maar dat we hier dan wel een kruiper leerden wezen, en hier dan wel ongeveinsd dan in die onwaardigheid komen, zoals dat die Canaanese vrouw dat heeft betoond. Zoals gij het in het hart heeft willen werken, en zoals gij door de Heilige Geest dit doet, dat we zo hongerig en dorstig gemaakt mochten worden naar de levende God, en dat we ingaan in uw huis, en dat wij mochten gezeten zijn onder uw woord, en dat gij ons verwaardigt aan uw tafel, en dat het mag zijn dat wij het hongerige brood eten uit het brood des levens. Maar ook als het dan bij het teken van het heilige avondmaal voor uw kinderen is aangericht, die dan ook de dood des Heren aan de tafel zouden mogen gedenken, en dat wij het tezamen zouden mogen gedenken, en dat u het te verwonderen mochten, want daarom is het dat we nog niet in de hel liggen, daarom is het dat we nog niet zijn weggestoten, daarom is het dat er nog gepredikt wordt, daarom is dat het evangelie nog verkondigd wordt, omdat er een Heer Jezus is, en die de zondaren vriendelijk nodigt, en die de tafel heeft aangericht, en klopt op de deur van het hart, en die dan hebt te zeggen, doe mij open, en zeker tot die vriendin, en de vriendin, de schone, en de duiven, en welke gij zozeer bemint. Maar ook de zondaren die zo bemint, al is het dan niet voor die tafel direct, maar dat het wel is dat het voor u direct hebt te zijn. Wanneer gij zegt dan zo aan de deur van het hart te staan en dan ook zo te kloppen en opengedaan wilt worden om dan avondmaal met hen te vieren. En dan is dat ook menigmaal in de bank geschiet, heren, wanneer we ons onder de kinderen niet durfden te voegen. En dan is dat juist dan toch dan ook zo het wonder geweest. En zoals alles een wonder zou kunnen zijn, dat we vanmorgen nog zijn opgestaan, dat we nog dan verrezen zijn van het bed, dat we onze geliefden nog mochten ontmoeten, dat wij nog kracht in de been hebben, dat wij nog leven in ons hart hebben, en dat het mag zijn dat wij hier dan nog mochten horen, de stem des Heeren, het is ons staan zo wonderlijk, heren. Ja, het is ons een onuitsprekelijk wonder, dat gij toch met zulke gedaden nog voorkomt, en dat u, de Heer Jezus Christus, zo bemiddelijk om uit te stallen, en dat gij de heerlijkheid van de Zoon, uw liefde, ons tot verbazing doet brengen, meer dan dat wij hier van Schepa zien, dan in zijn Salomo kijkt. Dat zien van de Heer Jezus Christus dan, ja, geen geest meer in ons heeft te zijn. Dat betekent eigenlijk dan dat we niks meer hoeven te wezen. Dat gij alles hebt te zijn en dat gij alles hebt te vervullen. Dat is deze is mijn liefde en die para vriend, wanneer het is dat wij komen te spreken. Wanneer het hart de tong wordt losgemaakt. Dat hier van het hart de spade wordt opgegeven, goede redenen, om u de Heer te spreken. Aan te spreken, te bidden, te danken, te loven en te prijzen, of ook alles te begeren, wat we hier dan, ja, met de voorzichtigheid hebben te vragen, want rechten hebben we niet, maar het is bij vrijmoedigheid hebben te krijgen aan de troon der genade, omdat wij met de gul God hebben te maken, welke deden veel, waar de open uw mond heeft te gelden, eis van mij, vrijmoedig, een trouwverbond. De verbondhandelingen, de verbondliefde, dat is dat uitgaande perk dat gij in de gemeente onder de kinderen en op bij het avondmaal bij uw kinderen, geestelijke kinderen, wedergeborenen doet. Zegent ons dan, heren, onverdiend en uit ontferming. Hij wil zo nog bijstand geven en het verlangen vervullen. Wanneer het is dat we opgingen met de begeerte des harten. Ja, om u te ontmoeten en van uw stem te horen. En dat er nog een woordje mocht vallen van de hemel, van Gods wegen. Dat het mag zijn tot verkwikking en tot verpleiting. En tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. Psalm 95, vers 1 en 2. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer. Met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. En het tweede, de Heer is groot en heerlijk God. En koning die het zadenslot ver boven alle goon kan schenken. Het diepst van zaadrijk zegewand, het hoogst gebergd is in zijn hand. Het is al gehoorzaam op zijn wenken. Psalm 95, vers 1 en 2. Vrienden, in dit gedeelte hebben we weer te zien dat de Heer dus dan de schade voor zich heeft en dat hij toch ten opzichte van zijn spreken speciaal dan hebt te spreken tot zijn discipelen. Maar wanneer wij nou het eerste vers hebben te zien, dan kun je zeggen dat er in de reden welke de Heer hebt te geven ten opzichte van de zaligspreking als het ware dus dan alle mensen wel heeft te benaderen. En wanneer het is dat zij dus als hij op die berg gekomen is dus zijn uitspraak heeft te doen, daar zitten ze er allemaal onder. Maar dan zie je wel dat hij dus dan tijd tot de discipel heeft te spreken in een speciale zin. Wanneer het dan over deze zaligspreking is, dan kun je zeggen dat wij dus er nooit zal kunnen zalig gesproken worden. Wanneer wij wel bij die schade behoren, maar dat wij niet behoren tot zijn discipelen. Dus dan wordt er een onderscheidelijk spreker genoemd. Spreken, welke wel in het algemeen geldend is, dat we allemaal dus dan hetzelfde nodig hebben. Maar dan spreekt hij dus dan wel de discipel aan, dat het over de verkregen goed hebt te gaan, wanneer het over de zaligheid hebt te gaan, waarmee hij dus dan heeft te spreken tot zijn discipelen bijzonderlijk, omdat zij dan eigenlijk dan ook wel hebben te verstaan wat er in die zaligspreking dus dan heeft te geschieden. Maar dat het hier dan ook wel heeft bevestigd te worden dat zij zalig zijn. Dus dan wordt er dus dan in die hoedanigheid gesproken waarin deze discipelen gevonden worden. Maar dat het dan is dat hij dus dan ook daar zelf dan zegt dat ze zalig zijn. En dat is dan ook zo opmerkelijk dan ook in het leven van hen, want je kunt wel denken dat ze in het zalige zijn, van hier dus dan dat zij zichzelf al zodanig niet hebben te spreken. Dat zou dus dan eigenlijk wel juist tegenovergestelde kunnen zijn, dat zij dus haar eigen veel meer hebben te veroordelen, dan dat zij zichzelf komen zalig te spreken. Maar dat komt hier te zeggen dat de Heer het dat doet, dat zij dat zelf niet doen. Dus hij spreekt hen zalig. Dat doen zij dan zelf niet. Zij kunnen zich wel zalig bevinden. Zij kunnen ook wel zeggen dat anderen zalig zijn. Zalig zijn degenen die de zonde vergeven zijn, zegt dan David. David, een van de kinderen God, zegt hij dan in het algemeen. Degenen die de zonde vergeven zijn. Daar heeft dus dan ook de zaligheid te zijn. Dus die noemt hij ook wel gelukzalig. Nou zou u eigenlijk naar Gods kinderen kunnen kijken en dan zeg ik toch, wat is die toch gelukkig? Wat is die mens toch gelukkig die de Heer mag kennen? En dan druk je eigenlijk dan je eigen ook uit en dan zeg je, och, ik wou dat ik dat had. Ik wou dat ik ook zo gelukkig mocht zijn als hij. Dus dan ga je eigenlijk die eigen zo gelukkig niet noemen. Maar dan noem je dus dan eigenlijk dan andere gelukkig die de Heer hebben te vrezen. Nou ja, zo zegt de Heer dat dan van zijn kerk, en dan zegt hij zalig dan die, dus dan noemt hij dus dan ook hoe danig dat die kerk hebt eruit te zien, en dan spreekt hij tegelijkertijd naar de anderen toe, dus dan zegt hij, tegen de discipelen dus dat zij zalig zijn, en dan noemt hij dus dan die, die hoedanigheid die bij de kinderen Gods hebben te zijn. En dan spreekt hij tegelijk met anderen. En je zou dus dan misschien dus ook een jaloersmakende beweging in de woorden van de Heer Jezus Christus zien. Wanneer hij zich indirect dan tot u hebt te richten. Dat je zegt van nou, hij spreekt mij dus daar niet zo aan. Zoals hij dat bij die kerk doet. Zoals hij dat bij een bruid doet. Zoals dat een indirecte reden is. Wanneer hij dus dan zijn kinderen dus dan direct hebt aan te spreken. Maar dan doet hij het eigenlijk indirect, hè, dat hij, kijk, die kinderen Gods die barmhartig zijn, die zachtmoedig zijn, die rein van hart zijn, die hongeren en dorsten, die vervolgd worden, dat zij dus dan die zalig zijn. En dan u dus, dan hoort het en dan maakt het je eigenlijk jaloers, tenminste zo dien het wat te wezen, hè, dat wij hier dus dan zelf dan uit deze beweging van Christus dus dan opmerkelijk worden, dat er een gelukkig volk hebben te zijn, en dan wordt gelijk de innerlijke begeerte eigenlijk opgewekt om ook zo te zijn, zoals dat bij dat volk is, of eigenlijk dat niet nog meer, hoger nog, waar God dan de God van zijn volk is, dus dan meer naar God gericht. Nou ja, als ik dan de woord hier heeft te vatten, dan zou ik kunnen zeggen dat hij zalig spreekt, dat het juist dan treffend is in bepaalde omstandigheden, waarin dus dat die kerk op de aarde heeft te verkeren, of waarin wij dan hebben te zijn. En dan kan je daar ook weer uitkiepen hetgeen wat er dus dan eigenlijk dan in elke zaligspreking naar voren hebt te komen. Maar als ik dan zeg, kijk eens dan, de kerk is in het land van een vreemdingschap, en hij spreekt bijvoorbeeld over de tafel, over de dienst des verbonds, dan is dat juist een treffende overeenkomst. bijeenkomsten. Dat je hier in je vreemdelingskap hebt te verkeerd. Dat de reis vermoeiend is. Dat je ellendigheid hebt ontmoet. Dat je dan ineens over het honger en dorsten begint te praten, te spreken. En raakt dat jou, dan is dat treffend. En als je dus dan hebt te zijn als degene dus die hier dus dan vervolgd hebben te worden. Nou, dat je juist dan in je smarten sparen met je grote verdrieten, met je ellende die je hier op de aarde heeft ontmoeten. Op een treffende wijze wordt aangesproken. Juist wanneer je in de smart bent. Juist wanneer je in het verdriet bent. Juist als je dan in die gevangenis zit. Juist wanneer je ziek bent. Of op andere manieren. Dus dan hebt te lijden, de smart, dat de Heer dus dan juist het juiste woord op zijn tijd hebt te spreken, dat hij binnenkomt in je hart met de zalenspreking en dat hij dus dan zegt, kijk, dat is nou juist Gods weg. Terwijl dat jij dus dan denkt, ik ben juist niet op die weg. Dat hij juist denkt, het is net heel allemaal verkeerd bij jou. Dat kan met de weg van Gods volk niet bestaan. Dat is het tegenovergestelde wat ik heb te bevinden. Dat is juist niet hetgeen wat ik hier ervaar. Dat is juist wat ik hier eigenlijk als een troosteloosheid moet ervaren. Wat mij hier doet klagen, wat mij hier bedrukt, wat mij hier benauwt. Wat mij hier dus dan in ongelegenheid te brengen. Dan eens komt hij dus dan binnen met dit woord. En dan zie je wel dat het woord dus dan op zijn juiste plek gezet hebt te zijn. Dat het u dan als het ware opricht. En dat u dus dan juist in die tijd of met die nooddruft of met dat hart of dat in die verlegenheid of in die eenzaamheid dan wordt benaderd. En dat hij zichzelf dan stoot en dat hij op die manier de mond voor je opent. En dat hij dan tot je te spreken, nou die als een glas water zijn in het dorstige ziel kun je wel denken. Of die als een kruimel genade eer even het paard weer komt op te richten. En in ieder geval krijg je dus dan de toepassing. Dat is weer een onderscheiden zin van spreken. Hè, wanneer wij dus dan in de kerk zijn. En wanneer we hier dus dan onderwijs hebben te krijgen. En je krijgt dan allemaal onderwijs, dan laten we zeggen. Maar dan krijg je hier de toepassing in je leven. Dat je zegt, kijk eens dan, de Heer die ontbindt uw knoop. U bindt u, geeft u raad, geeft u onderwijs. Geeft hier dus dan les, geeft hier dan weer legt eigenlijk de beschuldigingen. Die je dus dan in je leven krijgt. Hè. Je zit vol met ongemakkelijkheid en met veel bezwaren en met veel strijd en als je dan een voorbereidingstijd hebt als deze en dan in zo'n tijd en met zoveel ziekte en met zoveel narigheid en met zoveel dingen die op je af hebben te komen, geluiden die dan zich verspreiden, boodschappen die dus dan uitgaan, die zegt dit en die zegt dat, dat hij eigenlijk dus dan je maar die kalmte geeft en dat hij dus dan maar tot rust hebt te brengen. Dat hij dus dan tot onderwijs heeft te brengen. En dat hij juist die beschuldigingen weerlegt. En dat hij juist die bezwaren op komt te lossen. En dat hij juist dan die dingen waar je mee zo loopt weer komt ontvouwen. En dan word je daar zo kalm bij. Want wanneer dus dat woordje zalig, dat geeft eigenlijk al gewoon iets van rust met zich, weet je wel. Je voelt je ellendig, ongelukkig, niet zalig. En je crepeert onder pijn of je bent getroffen door ziekte of je bent van slag geraakt door de woorden die ze tot je spreken, door de negaties die de mensen hebben, door het kwaad dat ze je aandoen. En dan geeft de Heer dus dat eigenlijk altijd maar weer die bijstand, die hulp, die raad. En dan noemt hij dat juist in het woordje zalig, zalig, zalig gesproken zijn. Zalig betekent heil, zalig, dat geeft dus dan het woordje gelukkig weer, dat je dus dan weer tot je geluk mag komen, dat je weer tot de rust mag komen, dat je weer tot de vrede mag komen, dat je weer blij zou kunnen zijn, dat je weer dankbaar zou kunnen wezen in de omstandigheden op een verschillende manier. Dus van gesproken heb te worden, dus wanneer ik dan een optelling van zaligspreking heb, waarin is dus dan de gestalte van Gods kinderen in de voor heb te komen, dan zie je dus dan in de hoedanigheid van die ene persoon, welke een christen is, hier dus dan een ingang gevonden wordt op de omstandigheden en de toestand waarin zijn kerk dus dan verkeert. Nou, dan willen we dan bij stilstaan en dan bij een van die woorden die de Heer dus dan in deze reeks van zalensprekingen zegt. En u hebt het al een klein beetje aangevoeld natuurlijk. Als je dat aan het lezen bent, dan weet u het eigenlijk al een beetje vooruit. Dat zal wel het zesde vers worden. En dan hebt u ook wel in gelijk gehad het zesde vers van het u voorgelezen hoofdstuk. uit Matthäus 5, waarin de Heer Jezus daar zegt: zalig zijn de jongeren en dorsten en naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. We willen dat weer doen in het drietal gedachten. De eerste gedachte dus dat de zielsbehoefte naar voren brengen. De zielsbehoefte, de innerlijke behoefte der ziel. En in de tweede plaats willen we dan spreken van de gerechtigheid. Dat is de zaaksgerechtigheid. En in de derde plaats dus dan de verzadigde begeerte. De verzadigde begeerte. U kunt het volgen wanneer u leest van zalig zijn die hongeren. Dat is een honger en dorst is de begeerte, dat is de verlangens, dat is de behoefte der ziel. Die wordt tot een uitdrukking gebracht met honger en dorsten. En in de tweede plaats is dan de gerechtigheid, meer om naar te hongeren en te dorsten. Maar hier wordt het dus dan genoemd de gerechtigheid waarnaar ze dorsten. En als wij dan de laatste slot van de tekstwoorden vinden, dan zien we, want zij zullen verzadigd worden. Dan spreekt hij weer van die begeertes, van die verlangens, die honger en die dorsten. Die worden dus dan verzadigd, verzadigde begeerte, geliefden. Wanneer het dan over honger en dorsten gaat, dan kun je denken dat wij het in de natuur is klaar, zo makkelijk niet meer weten. Tenminste, wanneer wij dus dan gezond hebben te zijn en we kunnen zijn dat wij het leven hebben deel te nemen, dan kun je zeggen, dan kennen wij eigenlijk zozeer geen honger en geen dorst meer, want we hebben altijd van alles nog genoeg. En wanneer we dit zullen willen omschrijven, dan kun je zeggen, natuurlijk, wanneer wij in het werk dan gesteld hebben te zijn, en je ziet dat de kinderen naar school gaan, en wanneer zij te reizen hebben te maken, en dat zij de hele dag als het ware in de veer geweest zijn, dan kunnen ze dus daar iets van gevoelen, dat zij in hun begeertes en in hun verlangens waren. En wanneer ze thuisgekomen zijn, dan staat er klaar, dan kun je zeggen dat de ouders dan of de moeder dan heeft gezorgd om die kinderen dus te geven. Dat is veel meer bij ouderen, dat je dan een gevoel als het ware van honger of van dorst zou kunnen hebben. En dan zegt de ouders dan tegen de kinderen, nou ja, moeder, ik heb honger of ik heb dorst. Dan zegt de ouders, die zeggen, kinderen, wij hebben geen honger, wij hebben geen dorst, wij kennen geen dorst. Dan moet je zeggen, kind, dat wij er zin in hebben. Dus de zin, dat is ook een uitdrukking van de begeerte. Dan snijdt de moeder als het ware dus dan af door er tegen het kind te zeggen, honger kennen wij niet, maar zeg dan maar dat wij zin hebben. Nou, zo kan het dan in het volgende wezen dat de kinder dus dan zegt, moeder, ik heb zin in een boterham. En zo kan het dan zijn dat de kinderen dus dan zeggen, niet ik heb dorst, maar ik heb zin in een glas water. En wanneer ze dus dan heel de dag dan in de weer geweest zijn, dan vragen ze de moeder ook niet eens, want dan hebben ze zoveel op te eten, dat zij zin hebben. En dan kun je dus dan zeggen, op die manier kan ook de kinderen iets weten, van iets van zin hebben, maar niet honger hebben. Dat weten we eigenlijk niets. En zo is het ook met de man als het ware. Dus wanneer hij van zijn werk hebt te komen en hij staat in de buitenlucht, dan kun je denken wanneer hij dan thuis hebt te komen dat hij heeft aan te vallen. En wanneer dus moeder dus dan zijn prakje heeft klaargezet en je kunt dan denken dat je uit gewerkt heeft, dan gaat de man zelf niet bezig, maar er staat de vrouw als hulp tegenover. Ze werkt niet, ze heeft geen baan, maar ze is de moeder die dus dan voor het gezin heeft te zorgen. En dan staat er dus dan die dampende pot, die staat daar gereed. En dan kan de man hard werken, dan kan hij daar zijn rust vinden. En dan kan hij daar aan die tafel zijn kinderen ontmoeten. En dan kan hij bij zijn vrouw zijn. En dat zijn een van de liefste ogenblikken. Welke in een gezin is het ware, dus dan plaats hebben te vinden. Dat is de plaats van ontmoeting, zoals die aan de tafel hebt te wezen. Zoals dat dan is dat je de dagse arbeid dan terug hebt te komen. En je ziet dat er een liefhebbende vrouw je op hebt te wachten. En dat de kinderen, als je ze hebt, dus dan om je heen hebben te staan. En je begroeten. En dat je dan zo samen in dit dagdeel is het ware aan de tafel hebt te zitten. Dan is het daar een stukje gemeenschap. En dan mag je daar als het ware niet alleen de honger laat maar gaan zeggen, of de zin en naar het eten, maar dan ga ik ook gelijk de figuurlijke zin noemen, dat je ook de zin en de honger of het verlangen naar een stukje gemeenschap kent, zoals dat bij je lieve ouders, of dat het bij je lieve man, of dat het bij je lieve kinderen aan de tafel hebt te wezen, dan heb ik eigenlijk dan daarboven water, dat er dus dan eigenlijk ook een andere zin van honger is, en dat is niet zozeer dat eten, die dampen de pot, maar dat betekent eigenlijk dus dat je je vrouw weer ziet, dat je je man weer ziet, dat je de kinderen weer ziet en dat je dan onderling de gemeenschap aan de tafel kent en dat eentje van de meest gouden ogenblikken van die hele dag hebt te bevinden. Nou ja, als ik dus dan hier dus dan met de voorbereiding van het avondmaal dus de begeerte zou kunnen zijn, dan heb ik gelijk als het maar dus daar iets dan zegt wat die behoefte hebben te wezen, wanneer ik dus na enige tijd dus dan hier dus dan in de kerk heb te komen, en dat ik dan zie dat de tafel er is, dan gaat het niet zozeer om dat brood dat hier op die tafel ligt, want dan zegt de apostel, die zegt als je echt honger hebt en je hebt zin, dan moet je dus dan thuis je brood maar eten. Dus dan gaat hier niet aan de tafel om de brood te eten. Het brood is een symbool van iets wat hoger is en wat hier dus dan op iets heeft te wijzen, om het nog maar eventjes te bedekken. Als ik eigenlijk in bedekte termen spreek, dan betekent niet dat ik dan u de boodschap wil onthouden, maar dat ik de begeerte of iets wat nieuwsgierig maakt of iets wat verlangt bekennen, eigenlijk dan uitwerkt. Dus wanneer ik dus als het ware, dus dan gelijk als het ware, met de zaken te komen, nou dan is de belangstelling ook weg, dan weten we het wel. Maar als ik hier dus dan in verborgenheid heb te spreken en ik zeg het nog niet te onthullen, dan komen de begeertes naar boven. Dominee, wat bedoelt u? Wanneer u over dat brood hebt te staan. Als dit dan niet de tafel is waar je dat brood hebt te staan. Zoals ik dan thuis aan de spijs heb te krijgen. Om mijn lichaam te verzadigen. En mijn mond te vullen. En hier dus dan aan mijn lichaamsbehoeften te voldoen. Wat bedoelt u dan? Nou ja, dan voel je het eigenlijk wel een klein beetje aan. Dat het dan eigenlijk over iets anders hebt te gaan. Dan over de materie. Welke dus dan in stof heeft te bestaan. Waarin de brood dus dan van de bakker gebakken. Op de tafel gezet hebt te worden. En de sneed gegeten hebt te worden. Tot verzadiging van de mond der kinderen en van de man. Maar dat het is dat er andere behoeften ontstaan. Nou ja, als ik dus dan de dorst dan neemt en ik denk, er is niemand die honger en dorst hebt, dan wil ik mijn eigen bestraffen door te zeggen, dominee, jij zegt dat nou wel, maar je hebt het toch niet helemaal gelijk. Nou, dat is dus dan wat ik u dan wil zeggen, als ik nou bij een stervende komt, die sterft soms ook bij van dorst. Doe je wel? Dat is een andere mate van zin hebben. Als ik bij een sterrenbed kom en ik zie daar de patiënt in bed liggen en ik zie een van de kinderen of de vrouw of de man aan zijn zijde zitten, dan staat er een bekertje water en er staat een watstaafje in en bij regelmaat neemt dat watstaafje, die doopt die in het water. En dan zie ik de patiënt, dan zie ik de stervende, die zie ik met die lippen heen en weer gaan. En de harde kosten op die lippen zitten. En dan gaat die vrouw of die man, die neemt dat watertje, die druppeltje water. En die maakt dan die lippen nat. Die maakt die lap niet dikker nat. En dan staan de kasten vol met brood of met spijzen. Er is genoeg aan water. Maar de sterver die heeft dorst, een ontzaggelijke dorst. Of de zieke die heeft een ontzaggelijke dorst. Hij sterft als het ware van de dorst. Nou, dan is dat een hogere begeerte, een hoger verlangen. Die hier dus dan bij de zieke patiënt is, dan wanneer ik dus dan de gezonde man ben, die elke keer aan de tafel gaat zitten.
En dan is het eigenlijk dus dat dat druppeltje water van zulke zieken meer gewaardeerd wordt dan het etentje wat de jeugd hier gisteravond daar in de zaal van de kerk gehad heeft. En daar heb je natuurlijk dan ook dat onderscheid weer. Want je hebt daar niet bij de jeugd dus gegeten omdat jij zin of honger had, maar omdat het zo gezellig was met de kinderen, met de jeugd samen. Zie je wel? Dus als ik daar zeg, kijk, het is gewaardeerd. Nou ja, dan kun je zeggen, het is meer gewaardeerd dat er dus een organisatie is die dus dan de brood en de spijzen aan de jeugd te buiten delen, dan dat ik zin heb. En als ik dan kom te denken dat iemand dus dan op het sterfbed, die heeft veel meer de waardering voor iemand, voor een druppeltje water, dan ik voor heel die maaltijd gehad heb. Dus de ziel dorst. De zielendorst is onderscheiden. Je kunt dus dan op verschillende wijze hier in de kerk zitten. Helemaal geen zin, of helemaal geen dorst, of helemaal geen honger. Of een zekere zin, of een zekere dorst die gematigd hebt te wezen. Maar je kent ook een brandende dorst, mijn ziel brandt. En mijn ziel staat in brand, als het ware, van de begeerte om naar Gods huis te gaan. En hier dus dan de inzettingen te houden. En het woord dus dan te horen en bij God te zijn. Mijn ziel dorst naar God. Dat is die zielendorst die in het leven te zijn. Welke dus dan, ik teken het u eventjes dan, in onderscheiden mate. Dat er dus dan uit het lichaam behoefte hebt ontstaan. Terwijl dat er genoeg hebt te zijn. Dat je meer voor de gezelligheid hebt te doen. Of dat je in de overmaat. Zin aan het eten bent, of dat je gebrek hebt, of dat je nooddruft hebt, of dat je gemis hebt, of dat je sterft. En dan is dat druppeltje water, dat is bijna op leven en dood. Ja, dat druppeltje water, dat kreeg die rijke man niet meer in de hel. Terwijl dat deze goed in de tijd overvloedig had, hè, maaltijden aangericht. Organisaties gehad om hier te staan de mensen bijeen te brengen. En er ligt daar dus dan aan de poort ligt er een man. En dat is dan die Lazarus. En die begeert dan een kruimeltje. En dat kruimeltje dat is zijn levensonderhoud. Terwijl het de andere genoeg heeft. En hij wordt dan straks in de hemel verzadigd. En de man leidt, rijke man leidt eeuwig gebrek. En dan krijgt hij niet eens een druppeltje water meer. Nou ja, als het dan gaat over de omstandigheden, dan zie je wel dus dat er een dorst op te zijn. Het zij dat wij het lichamelijk of dat wij het geestelijk hebben. En dat het onderscheid zijn dat je zegt, er is eigenlijk iemand die niet denken hoeft dat hij het niet heeft te verstaan. Ja, wat bedoel ik nou eigenlijk dan? Ja, iedereen heeft eigenlijk dorst. Iedereen heeft eigenlijk dan honger. Dus eigenlijk is het een herkenbaar iets voor iedereen. Als ik dus dan zeg, kijk eens dan, het is naar de levende God. Het is naar dus zijn inzetting, het is naar zijn huis. Dan zie je wel dat er dus dan ook anderen zijn die, ja, blij dat de horeca weer open is. Voel je wel? En je bent die zijn er ook blij die, dat de winkels weer open zijn. Dat kun je ook weer vinden. Dan zijn we blij dat de festiviteit als het ware dus daar weer plaats hebben te vinden. Dat er dus daar weer alles open gegaan is of open heeft te staan. En als we dan als het ware dus dan onze begeerte voldoen. Nou ja. Wat is het dan? Dat is de begeerte. Ja, naar geld. Naar goed. Dingen die je hoogmoed verzadigen kan. Dat je weer die mooie kleren kan hebben. En dat je dus dan weer de dingen zou kunnen doen. En dat je het vermaak zou kunnen hebben. En dan hebben we eigenlijk dat 2 jaar uit hebben te zien. En hoe meer dat we het te missen. En dan zie je wel dat de mensen sparen depressiever te worden. Omdat die aan die begeerte niet zou kunnen voldoen. Nou. Nou ga ik even kijken hoe het is. Blij weer in de kerk, blij dat de sacramenten weer worden gedaan. dat we weer kunnen samenkomen? Of is dat nou, werden u er ook zo hongerig van? Hebben u het gemis als het ware dus dan ook zo beleefd dat je er depressief van wordt, als u niet naar Gods huis kan? Bent u ook zo ellendig te door geworden, dat het allemaal zo, dat u zo lang ziek was, dat u niet meer, ik ben ziek dus dan omdat ik dan, daar heb ik ook geen zin meer in, ik heb hier geen zin meer in met die corona, ik was steeds misselijk, ik ben aan het overgeven, ik ben lusteloos, ik heb geen zin meer om de tuin te doen, ik heb geen zin meer om op visite te gaan, het is allemaal zo erg van binnen, je snapt niet dat je zo lusteloos geworden bent, door zo'n ziekte. En wel ben je blij dat het dan weer keert. Dus, als ik nou naar Gods huis verlang, kan u ook zo, als je daar nou verstoken bent, zo verdrietig onder worden. Als nou dus dan de samenkomsten en de ontmoetingen met de kinderen Gods niet er is, dan kan ik daar zo verdrietig onder worden. Waar ben ik toch blij dat het toch weer gaat? Waar ben ik toch blij dat ik u weer ziet? Waar ben ik toch blij dat u in een goede bel staat te verkeren? Dat we elkaar hebben ontmoeten? En als ik dan kijk, dus dan, dat je dus dan onder de poorten te zitten. Waar ben ik toch blij dat er van die roespelen zijn van Gods geest en werk in uw leven? Waar ben je blij dat je mens ontmoet en welke God vrezen? Ik heb in Katwijk gepreekt, toen heb ik, hoe ziek dat ik ook was, en hoe pijn dat ik ook had, er bleef maar zitten, zo goed was het dan. We kregen nog kerk naar de kerk, als het ware. Daar was weer klank in het hart, daar was de God vrezen nog. Waar ben je dan blij? En wat ben je dan blij dat je nog echt de kinderen Gods ontmoet? Wat ben je blij dat de Heer tot de inzettingen geeft? Wat ben je toch blij dat toch de Heer de tafel hebt aan te richten? Wat ben je toch blij dat Hij in het midden van ons is? Daar begeerde ik naar, daar verlangde ik naar, en daar zag ik naar uit. Dat was wat begeerde, dat was hier, ik werd er zo ellendig van, en zo verdrietig van, en zo depressief van, en niet te zeggen is wat van wanneer dit niet was zoals het zijn moest, of zoals ik verwacht dat het was. Voelt u dan? Daar kun je dus dan je het eigen aan toetsen. Daar kun je dus dan voor je eigen nu weten hoe je daar nou in staat. Daar kun je nu weten hoe het bij u is. Het is naar de ene kant, of is het de andere kant, of het is een beetje vormelijk of zo. Dat kan ook. Maar bij Gods kinderen worden zalig genoemd die dorsten. En die hongeren, waarna?
U snapt het eigenlijk al. Psalm 42, ik heb het niet eens opgegeven, maar dat komt omdat wij dat al vaker gezongen hebben, een paar keer, stond ook op de lijst van de kinderen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. De zielendorst. De honger die er in mijn hart is. Het gemis wat ik daarin gewaar word, en dan moet ik wel eventjes denken, dus dat hier dus dan het onderscheid heb ik hier genoemd ten opzichte van de kinderen, wanneer ik dus daar zeg, kijk, de mens begeert dus dan God niet, daar kan ik veel beter bestaan, dat je zegt, ik dorst naar de wereld, ik dorst naar het samenkomen in de wereld, naar de dingen van de wereld. Dat is de natuurstaat, en dan kun je mooi natuurlijk gewoon klaar zijn en zeggen, kijk eens, joh, dan weten we het weer. Nee, mijn ziel dorst naar God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Het is een ontzaggelijke dorst. Ik sterf van de dorst te sparen. Het is niet maar iets van het komt eens op, weet je wel. Kijk, het is een beetje bij me. En ik denk toch maar gelukkig toch. Nee, ik kan niet leven. Ik kan niet leven zonder God. Mijn ziel
Ja, die zal sterven zonder God. De levende God, dat is de drijfveer van mijn begeerte. Daarom, naar luister ik. Dat volg ik. Ik begeer als het ware mijn innerlijke begeerte. Dus ik kan op twee manieren in de kerk zitten. Of misschien wel meer. Maar ik denk eigenlijk dat ik zit in de kerk omdat God het dus dan bevolen heeft. Ik volg dus het bevel van God. Ik doe dus dan de inzettingen van God. Ik zit op mijn plek omdat de Heer die mij aangewezen heeft. En ik volg dus dan Gods woord. Maar ik volg ook mijn begeerte. Oh, wat ben ik toch blij dat ik in Gods huis mag komen. Mijn begeerte. Mijn begeerte. Ik stond al. Ja, ik kan het niet meer volhouden hoor. Dus 's nachts opstaan. Ik wil het eerlijk zeggen. Ik probeer zo vroeg mogelijk op te staan. Maar 2 uur, dat lukt mij niet meer. Nee, dat lukt me niet meer. Dat wil ik eerlijk zeggen. Hé, maar als ik dan 2 uur dan. Ja, maar is er toch nog geen kerk? Ja, voor mij wel. Want. Dan begeer ik dan Gods aangezicht te zoeken. Dan begeer ik eigenlijk dan, als ik dan voordat ik in de kerk zit, dan heb ik een halve dag achter de rug, om hier dus dan de begeerte te kennen te geven, dat God dus dan er mag zijn, en dat God hier in mijn hart en mijn leven te zijn, en dat is die grote begeerte. Nou, toen ik nog zo jong was, dan zei ik, ja, laat me maar tot 10 uur uitslapen. En als er dan een wolkje aan de hemel was, dan was ik blij. Dan gingen we niet naar de kerk, want dan moesten we een eind fietsen. Waarom dan niet dichtbij? Nou, omdat je daar het woord God niet meer kon horen. Dat wist mijn vader, maar dat wist ik niet. Maar ik heb altijd een hekel aan bed gehad, maar zondags niet. Dan denk ik, nou, dan moet ik het maar zien te rekken. Ik hoop dat ik niet naar de kerk hoef. En nou zou ik er altijd wel willen wezen. Daar begeer ik naar. Daar verlang ik. Daar brandt mijn ziel in dorst naar. Ja, dan dat is 1. Het tweede is. Ja, ik heb het eigenlijk al gezegd. Hè, Gods huis hoort er dan ook bij. Gods huis. Gods huis heeft voor Gods kerk een hele bijzondere plaats. De Heer heeft het mij toen gezegd. Als ik nog ooit gelukkig wilde wezen, dan moest ik naar Gods huis gaan. En dan ligt het voetbalveld voor altijd achter de rug. En dan ligt de kroeg voor altijd achter de rug. En dan zijn de pretparken voor altijd achter de rug. Dan is alle ijdel vermaak u niets meer waard. Van die dag af ben ik daar, ziek of niet ziek, in Gods huis. Hoe brandde mijn genegenheid, daar heb je die brand, de brand der ziel. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Kijk, dat is bij Gods kinderen zo. Nee. Thuis, abuis. Mijn ziel brandt naar God met verlangen der ziel en in zijn huis te wezen. Hoe brandde mijn genegenheid. Om zeer voor of in te trekken. Mijn ziel bezwijkt, sterft er eigenlijk onder. Als ik niet in de kerk kan zitten. Sterft. Ik sterf erbij. Dat is echt, dat is gewoon. Ik sterf, nu misschien niet, maar ik sterf. Als ik niet in Gods huis kom. Je weet het wel dus. Christus, dat is uw begeerte. Christus, dat is uw zielsverlangen. Christus, dat is dat hart waar hij naartoe hebt uit te gaan. De zaligmaker van de ziel. De gastheer in ons huis. De koning van de kerk. De apostel, de belijdenis. De zaligmaker van mijn hart en leven. Die wil ik ontmoeten. Ik niet de duivel, de duivel, de duiveldienst niet. De duiveldienst niet. Maar de dienst aan God. En de dienst van God. En de dienst. Ja, die mij beloont met de ontmoeting met Christus. Nog even, ja, ik moet het eigenlijk alweer gaan haasten, maar de Heer, u blijft toch niet achter als ik in de kerk zit. Heer Jezus, u komt er toch wel. Mag ik u toch ontmoeten? Alsjeblieft, alsjeblieft. En als ik dan mij in die dienst des Heren stel, en ik ga er dus daar zitten, en ik weet het niet, en hij geeft de begeerte in mijn hart, dan beloont hij die begeerte met Christus. Dan beloont hij die begeerte, oh, hij is gekomen, hij is gekomen, hij is gekomen, die mijn ziel lief heeft. Goed? Daar beloont hij de begeerte. Dat is de beloning van de verlangens. Dus ja, het kan best zijn dat hij gewoon wel binnenkomt hoor. Dat u niks hebt begeerd. Dat je daar gewoon zo zit in de kerk. En dat je overwachts door hem opgezocht wordt. Dat heb je nooit begeerd. Je hebt nooit verlangd. Ik heb er ook nooit naar verlangd. Nooit gedacht. Ik wist niet eens wat was. En dan komt hij toch. Maar als je dus dan die begeerd hebt. En je hebt te verlangen en jij bent die bedelaar aan die troon der genade. En jij mag dan dus dan zo opgaan. En je zit met een tranend oog. En je zit uit te kijken, net als Psalm 121, dat zegt, sla de ogen naar het gebergte heen. Zal die komen, zal die er zijn? Ja, en dan beloont die eigenlijk de begeerte. Als je jongen in de kerk wil ontmoeten, dan zit je altijd naar hem te kijken. Kijk jij ook naar mij? En als jij een meisje op het oog hebt, dan zie je, kijk dat meisje ook naar mij. En dan verlang je eigenlijk dat meisje ergens te ontmoeten. Dan verlang je eigenlijk die jongen te zien. Dan heb je eigenlijk begeerd. Je bent teleurgesteld als je hem niet ziet. Je bent teleurgesteld of verlangen. Je verlangen wordt niet verzadigd omdat je hem niet ziet. Hoor je het wel? Dus dan, als je daar zegt, nou ik zie, al kreeg ik maar een oogje op hem. Al keek hij maar naar mij. Al had hij maar een woordje voor me. Al sprak hij mij maar aan. Hoe je het nou? Al sta ik dan maar van verre. Als ik dan maar eventjes op Christus mag zien. En als die Christus nou maar eventjes naar mij hebt te kijken. En wanneer ik dan roep, Heer Jezus Christus, kom dan toch alsjeblieft, mijn ziel bezwijkt ervan. En dat hij zegt, hier ben ik. Dan voldoet hij aan je begeerte, dan voldoet hij aan je verlangens. Ja. Ja, ik zie wel dat, nou zit ik nog maar in die eerste gedachte. Nou ja, dan denk ik, dan moet ik misschien ook maar stoppen ermee, maar... Die verlangens, hè. Die verlangens, die strekken zich zo ver uit naar alles wat van God is. Nou, wat is dan van God? Dat brood is levens. Dat brood is levens. Nou... Dat brood dat op die tafel staat. Nee, ja, natuurlijk heeft de mens ook brood nodig. De Heer heeft je gezegd, hij zegt met brood alleen zult gij niet leven. Hij zegt, ik ben het brood des levens. Oh, dan moet je hoger opkijken. En waar komt dat brood vandaan? Nou, dit brood, dat komt van Mozes vandaan. Dat komt van de bakker vandaan. Dat is tastelijk brood. En... Nee. Dat brood, dat ben ik. Ik ben dat brood des levens. En ik begeer, ik had al thuis gegeten. Ik heb geen honger, ik heb geen zin. naar dat tijdelijke brood, maar mijn ziel dorst hongert naar Jezus. Het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zoals het dan ook al bij de geboorte was. Weet je niet, toen Christus dan in zijn geboorte kwam, toen kwam het brood. En het brood dat is naar beneden gekomen. En dat heeft de Vader gegeven. En dat is in het brood thuis gekomen. En dat is in die stal geweest. En in die stal. En in dat brood thuis. En dat was Christus. En er kwam het herders. Er kwam het de pijzen. Er kwam de ongelukkige. De nooddruftige. De hongerige. En de betelaars. En ze kwamen daar. Om te eten, Jezus Christus, eten het levende brood. En als ik dan, ik dorst, daar staan die twee elementen van de materie, welke dus dan het brood en de pater hebben te wijzen. Maar als dan de ziel er dus dan op gewezen te worden in de innerlijke bewegingen, welke het hart is waar te kennen hebben te geven, waar ze naar uit hebben te gaan, dan is dat niet naar een stoffelijke materie en een uitwendige dienst, maar een innerlijke verbondenheid, een innerlijke blijdschap en een innerlijke vreugde die je krijgt door het water des levens voor niet. Het water. Die uit die fontein, uit deze bron, God, de levensbron, en Christus de fontein, des eeuwige levens komt, de stromende wateren, die de ziel verkwikken, die de ziel dorst verzadigen, en de ziel bekoelen, en die brand, des ware de begeerte weg te nemen. Nou, dat is dus dan bij het geld niet zo, want het zien van het oog niet zo, want dat zien, dat oog, dat krijgt nooit genoeg van het zien. Dat oog, dat ziet altijd. Ik heb ook een, wat dat betreft, een scherp oog. Ik zie alles. Als ik ergens met een auto zit of ik kijk om me heen, als ik aan het eind van de reis ben, heb ik alles gezien. En dan zegt mijn vrouw eigenlijk, je moet op het stuur letten, je moet naar buiten kijken, je moet op de weg letten. En ik kijk maar om me heen en ik zie alles en ik wil alles zien. En dat oog, dat wordt daar niet van verzadigd. Toen ik vroeger het reis maakte door Europa, of het nou licht het was of met de bus, dat maakt niet uit. Ik moest alles zien, alles zien. Ik ging niet weg ergens bijna voordat ik alles gezien had. En dan wou ik nog niet weg, want ik had nog niet alles gezien. Als ik heb vorige week in Dordt gepreekt, toen heb ik dan in die kerk geweest. En ik zeg tegen mevrouw, dat Dordt, daar hou ik ontzettend veel van. En dan denk ik aan de Statenvertaling en dan denk ik aan de synode. En dan kan ik elk stukje wat ik in die kerk loop erover geschreven, dat kan ik bekijken en zien en lezen. En dan is mijn vrouw alweer buiten, laat ik maar zo zeggen. Maar daar kan ik dan wel meer dan één dag doorbrengen. En je raakt er niet van uitgekeken van Christus. Van Christus. Want alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Ik kan er niet van uitgedacht worden. Ik kan met mijn eigen wel straks aan het einde komen. Dan denk ik, kreeg ik er nog eens gedachten van. Kijk, kan ik er nog eens wel een keertje op zien. Maar als ik er op zie mag, en ik mag dit weten, dan kun je denken dat het eigenlijk dan onverzadigbaar is, dit zin. En wanneer ik verzadigd heb te worden ervan, dan ben ik nog niet verzadigd. Ik heb aan God genoeg en nooit van God genoeg. En met een onverzadigbaar begeerte ben ik verzadigd.
Ja. Ja, dan moet ik eigenlijk wel weer heel veel opschieten. Maar je zou bijna een Sela zeggen. Wat is hij toch te bewonderen? Wat is hij toch te bewonderen? Wat is hij toch te bezien van alle kanten? Zo schoon, zo heerlijk, zo rijk en zo dierbaar en zo onmisbaar. Die Christus, dat maakt voor mij alles uit. Daar dorst ik naar. Naar zijn gemeenschap, zijn liefde, zijn rijkdom, zijn schatten, zijn heerlijkheid. Dat is mijn eten, dat is mijn drinken, dat is mijn vrolijkheid. En als het dus dat er niet is, dan
tik ik en dan sterf ik en dan word ik mat en dan word ik depressief en dan heb ik het op het laatst niet meer. En dan zeg ik, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar het eeuwig zielsverderf. Daar is al heel veel uit je leven gebannen. Ik moet woensdag verklaren wat het woordje uitbannen betekent. Nou, dat hebben wij eigenlijk al uit onze gedachten gebannen. Dat wij kunnen makkelijk leven zonder Jezus. En we citeren zulke woorden wel. En dan vindt u dat mooi, dat er van die mensen zijn die zeggen, geef mij Jezus, of ik sterf. Nou ja, goed, dat zal toch wel. En u leeft gewoon door. Maar die kerk, dan is dat... Ik kan niet leven zonder u. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou ja, dat is de eerste gedachte dan maar een beetje. Ja, ik ben met mijn eigen gauw klaar hoor. Maar wat is dat woord toch rijker. Wat is dat woord toch rijker. Nou, ik heb er nog niet veel van gezegd. Nou, ik heb er nog niet veel gezegd. Nog niet de helft. Nog niet ietsje nog maar van gezegd. Er is een volheid. En als die volheid in mij, dan is volk vol. Maar goed, ik moet er een versje op geven. 48 vers 4. Wij overheven majesteit gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is grote koning bij ons terecht geprezen. Zo is uw roem gerezen bij de volkeren zeer vermaard, tot aan het uiterste einde der aard. Uw rechterhand die het kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. Psalm 48, vers 4. geliefde, ja, ik zal mijn afwerp ronden met geen wat er aan verzadiging heeft te wezen. Dan denk ik, dan kan ik zo meteen wel amen zeggen. Maar als ik dus dan dat zou doen, dan doe ik eigenlijk toch een onrecht aan de tekstwoorden die hier dus dan beschreven staan. Dus ik had eigenlijk nou de tweede gedachte, dat hij dus die gedachte ook weet te sturen. Dat is naar die gerechtigheid, naar de gerechtigheid, honger en dorsten. Dus wanneer ik in de uitbreiding als het ware van die honger en dorst als het ware dus dan de wezenlijke dingen heb aan te halen, dan kun je zeggen, kijk, dan is die dorst naar God dus dan wel de meest wezenlijke, belangrijke dingen, welke wij hier in het leven zullen kunnen hebben. En als ik dan zeg, de God is de God des verbonds, dan had ik dus dan alweer uit kunnen peilen dat hij hier dus dan aan die tafel dus de dis van het verbond zijn kinderen hebt te verwachten als die getrouwe verbondsgod, de eeuwige Jehovah, die hier zijn kerk en zijn volk dus dan te spijzen en drank geeft van zijn Christus en ook van de Geest Gods. En naar het verbond dat hier dus dan is ingewilligd door het werk dat God de Heilige Geest in het hart heeft gedaan. Bij de bondelingen, dat zijn Gods kinderen. Dus dan gaat het over die verbondsdis dat wij van het eten aan tafelmaal dus dan ontvangen. Hetgeen wat wij aan het levende brood krijgen. Maar als ik hier dus dan naar de tekstwoorden kijk, en dat is voor mij nou de tweede gedachte. Dus ik zit er een beetje mee te toppen. Dan hoe zal ik dat dan met een paar woorden, korte woorden er ook kunnen zeggen. Nou ja, in de eerste is het maar, dus dan is het niet zo dat daar die gerechtigheid dus dan van Christus dus dat eerste is. Wanneer het naar de toestand van de mens hebt gezien, dat je kan zeggen van ik sta buiten alles en ik heb de Christus tot mijn deel niet. Dan kun je dus dan zeggen dat er ook, ik noem het ook in mijn gedachten, een zaaksgerechtigheid. Dus niet de gerechtigheid die de Heer dus dan in het leven van zijn kinderen geeft. Wanneer het is dat hij in de afrekening en de afhandeling van de zaken van een schuld dus dan hun zonde net te bedekken met de gerechtigheid van Christus. En dat het is dat hun ongerechtigheid dan op Christus zijn aangelopen, waarin dus dan hij dus dan de zonde heeft willen betalen met het bloed. Dus dat is ook wezenlijk aanwezig wanneer ik zeg over de gerechtigheid die dus dan aan de tafel genoten kan worden. Dat brengt de gedachte bij Christus die aan het kruis voor u gestorven is, hè, kinderen Gods, wat volk. Waarin u dan kan terugdenken dat dus dan uw zonden vergeven zijn en dat dus dan de schuld bedekt is en niet weer wordt opgehaald. Laten we dat er gelijk eventjes bij zeggen, zoals het tegenwoordig geleerd te worden. Nee, vergeven is vergeven, bedekt is om er nooit naar te zien en dat de zonden dus dan altijd begraven zijn door in de zee van bloed en dat die door die gerechtigheid van Christus dus dan een voorhangsel is waar God dus nooit meer naar kijkt. En als de zee die de zonde staat van een mens wordt eeuwig begraafd in de zee van bloed. De bloedgerechtigheid van Jezus Christus die geldend is voor altijd en eeuwig uit het eeuwigdurende offer van Jezus. Dus dat is eigenlijk niet precies wat hier dus dan staat. Daar staat hier dus dan dat zij werkelijk de discipelen zijn en dat zij de geldende liefde in het hart hebben, dat zij het geloof van de Heer Jezus Christus kennen tot hun rechtvaardigheid, dat zij de afgeschouderde beelden van het offer Christus hebben omhelst, die dus dan nog gekruisigd moet worden, en zoals dat de Christus dus dan in het Oude Testament gezien is door de Oud-Testamentische Kerk, geloofd is en dat tot hun rechtvaardigheid is en dan ook al is dan Christus dan nog niet aan het kruis, geldend is dat offer. En als ik dus dan kijk nu, dus dan bij dat latere, dat de Nieuw-Testamentische Kerk evenzeer niet het heeft gezien, maar door dat geldende, krachtige offer van Christus in de gerechtigheid van Christus staat, door het geloof. Nou, dat wordt hier niet speciaal gezegd. Dat is wel dat ik het zou kunnen zeggen, dat u er straks aan denkt, als u aan die tafel zit of in de kerk, dat Christus dus dan de gekruisigde is, dat hij de gerechtigheid die God voor God geldt, bij zichzelf heeft en dat hij dat komt te schenken en dat het u mag toegerekend worden. Dat is die toegerekende gerechtigheid van Sion's betalende borg, waar u helemaal niks aan hoeft te doen. Dat is de geschonken gerechtigheid die God heeft, maar hier wordt dus dan de dorst naar de gerechtigheid genoemd in het oogmerk van uw strijd hier op de aarde. Dus u gaat nou deze week in. U gaat deze week in en ik kan u verzekeren. Dat was eigenlijk al zo. Dat is niet eens nog echt nu. Niet omdat het speciale week heb in te gaan. Maar dan is dat de week van strijd. Dat is de week van moeite die je gaat krijgen. Omdat er dus dan de vijand op afkomt. De duivel komt op afkomt. En je verdorven vlees er is. En je kunt dus eigenlijk zeggen dat er vele verschuldigers zijn. En dat er veel zonden gevonden worden. En dat er wordt uitgediept wel meer dan ooit nu misschien de dingen die u hiervan van kwaad beschuldigen. En dat je dus dan ook dus dan door mensen beschuldigd kan worden, door mensen veracht kan worden. En dat er vele vijanden tegen u opstaan, tegen de kerken Gods. Nou dan, in die smart, of in die pijn, in die strijd, en in die omstandigheden, in zulke uitschuddingen, in zulke ontdekkingen en in zulke ontledigingen, waar u totaal als het ware tegen de overvloed van die vijanden niet tegenop kan, die het zwaard tegen u scherpen en die de pijlen tegen u afschieten en die in de week van voorbereiding des te meer u komen aan te vallen of verdacht te maken of in de hoek te drijven en u dus dan te proberen te slaan en tegen te staan. Dan gaat de Heer dit nu voor zeggen. En dat betekent dus dan dat die omstandigheden van uw haters die tekeer gaan, de strijders die tegen u strijden, de machten en de mogen tegen die tegen u opkomen te staan, en hier de duivel die als met zijn alle wapens en sparen u bij de Heer vandaan te houden. Nou, of uit de kerk te houden, ik ga maar niet naar de kerk hoor, ik doe maar net of ik ziek ben. Dominee van der Poel, die lag ook zo dan moeilijk en toen kwam dan, toen bleef hij maar in bed liggen, hoefde niet te preken. Ik ben ziek hoor, nou ja, de auto ding had het al in de gaten, kom jij maar uit je bed, preek, je hebt zeker geen tekst. Ja, je hebt zeker geen tekst, nee, komt er maar uit. Ja, en dan lig je dan in de bed en dan komt die auto ding je bij je bed uit je bed halen. Ja, je hebt zeker geen tekst, kom maar, komt er maar uit, ik snap het wel waarom dat jij ziek bent. Nou, dan heb je natuurlijk gewoon ook al wel met zoveel bestrijders te maken. En dat heb je dus dan ook in de week van het avondmaal. En nou gaat de Heer dus dan, dan gaat de Heer nu zeggen dat er een dorst is naar gerechtigheid. Al gaan mijn bestrijders nou tekeer, de vijanden. Die vijanden die voortdurend op u aanvallen. En u dorst u dat de Heer dat geschil beslecht. Dat hij dat geschil oplost, dat hij gerechtigheid doet. Gods kinderen, laten we dat nog maar eventjes zeggen, hè? Gods kinderen zijn vreedzaam. Echt hoor. Als ze eerlijk zijn en hier dus dan de uitdrukkingen van de Bijbel gebruiken, dat betekent niet dat ze hatelijk zijn. Vanmorgen toen denk ik, mag ik nog wel even opschrijven of de rechter het niet wist. Dat wij dus dan in de kerk vreedzaam zijn en wij luisteren naar Gods geboden en in Gods gebod staat dat wij God boven alles lief hebben en daarom bestrijden wij er ook voor en daarom verdedigen we die waarheid ook en daarom laten we dat ook niet gezeggen, daarom geven wij verweer, maar wij zelf zijn vreedzaam. God boven alles lief te hebben en onze naaste als onszelf. Waar wilt u ons dan van beschuldigen? Nou, de ene zegt dat je dan tegen homo's bent en de ander zegt dat je van voor homo's bent. Nou, ja, de mensen weten het allemaal wel. Die weten het precies hoe jij dat allemaal hebt. Tegen, voor, de een zegt zus en de ander zegt zo. Nou ja. De naaste liefhebben als onszelf. De naaste liefhebben onszelf. Dat leeft in ons. En ja, daar gaat nou alles tegen tekeer. En als het dan zo is dat je die liefde hebt. Nou, dan ben je gunnend. Dan ben je gunnend. En weet je wat nou is? Nou hebben wij daar geen wapens voor. En dan dorsten wij naar de gerechtigheid. dan dorsten wij naar de gerechtigheid. Dat hij die geschillen, die u in die strijd, in dat moeitevolle ogenblik, en dat u in die week van voorbereiding hebt, dat de Heer naar die gerechtigheid handelt. Dus die tegenpartij, die tegenpartij verslaat. Dat hij dus dan die schelders en die beschuldigers tot zwijgen brengt. Dat kunnen wij niet doen, daar kunnen wij niet tegenop. Dat is zo menigte, daar heb je geen verweer tegen. Maar dat hij het gaat doen. En dan denk ik nog even aan de preek van door de week. Toen die staat trouwens ook in het eind hoor, dat die zalig zijn die vervolgd worden. Daar staat er dus daarvoor, daar besluit ik dan maar mee, want het is natuurlijk al zoveel nog te noemen. Maar er staat dus dan eigenlijk dus dan dat die zielen onder het altaar, die om de naam van de Heer Jezus Christus hebben gebloed, vervolgd, verdrukt, die het leven erbij hebben gelaten, die dus dan om de Christus wil dus de dood moesten sterven, gemarteld zijn, aan het eind gebracht zijn, op het schavot gebracht worden, dat die zielen die daar onder het altaar zijn, stemmen krijgen, en hoe lang duurt het nog dat gij ons niet wreekt. Dus de goddelijke wraak over de boosheden en het kwaaddoen van onze beschuldigers, doders, verdrukkers, vervolgers, verachters, versmaden. Hoe lang duurt het nou nog, Heere, dat u dit wreekt? Dus dan zijn die wraak belust. Maar dan gaat het erover dat de Heer recht gaat doen. Dat de Heer de billijkheid van het recht laat velden. En ze dorsten naar de eer van Gods gerechtigheid. Dat God op die wolken des hemels komt. En dat hij die wraak uitvoert. Dat hij dus dan die gerechtigheid onder de mensen doet. En dat hij zijn kerk en volk ervan vrijgesproken heeft. En dit komt aan te tonen. En dat hij tegen degene die dus dan hun zo smaden, hun recht gaat doen. Ze dorsten naar recht. Heere, doet u ons recht. Wij worden beschuldigd door onrecht. Wij worden gehaat. Wij worden vervolgd. Wij worden genegeerd. Wij worden vertrapt. Wij worden verdrukt. Heere, doe nu recht. Ik dorst naar het recht. Gods kerk staat in het recht. Is gerechtigheid. Is zelf in dat recht gebracht. Is in dat recht vrijgesproken. En dan worden ze vals bejegend. Vals beschuldigd. En worden ze onder de stokenbranden van de hel gebracht. Iedereen wordt tegen je opgestookt. Heere, doet nu recht alsjeblieft. Ik dorst naar de gerechtigheid. Wanneer komt u dat recht doen? En daar worden ze ook in verzadigd. Ik dacht, dat ik wel gauw zou kunnen sterven. Maar de Heer heeft dan zo vaak gezegd, gij zult de uitdelging der goddelozen zien. En ook nog iets anders. De voorspoed der vromen. Heere, wanneer doet u recht? Ja. Wanneer doet u recht? Nou ja, dat was een beetje de korte inhoud van de tweede gedachte en dan volgt de derde nog. Maar we gaan ermee tot onszelf inkeren, hopelijk, om ook deze week dan toegerust tegemoet te gaan. Hopelijk, dat wij dan zien dat de Heer in het midden van ons die tafel nog aanricht, in het midden van onze tegenpartijders. Amen. Heren, zo hebben wij nog zo'n ogenblikje bij elkaar geweest en hier dan ook weer dat woord, het onderwijs van u gekregen. Er zijn onderscheiden hoorders. U zat op de berg en er was een schare en u sprak de discipelen persoonlijk aan dat we er onze winst mee mogen doen. U wil nog met de kinderen zijn vanmiddag op de zondagsschool of ook vanavond ons weer thuis hier terugbrengen. Om Jezus wil, amen. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt. Psalm 27, vers 7. Tracht aan uw hart te verheffen tot God en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven en met u allen. Amen.